is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Goedenavond, mijn naam is Deborah Siahaya. Het is zondagavond 1 maart, 8 uur. En welkom bij Bangsamet, het programma waarin bijzondere Molukkers een podium krijgen. Die werken aan hun droomcarrière. En Bangsamet wil de nieuwe generatie Molukkers inspireren en enthousiasmeren voor verschillende vakgebieden. We gaan in gesprek met professionals over hoe zij zover zijn gekomen en wat je eigenlijk moet doen om je doel te bereiken. En ook staan we stil bij de actuele onderwerpen in het vakgebied en het Molukkers zijn in de wereld van nu. Want naast onze ambitie en carrière zijn we natuurlijk ook nog steeds Molukkers. En vanavond zitten bij mij aan tafel vader en zoon, dus tweede, derde generatie, Peter en Ties Veerman.
Hallo, goeie avond.
Welkom.
Dankjewel.
Ik heb trouwens vooraf afgesproken met Peter dat ik inderdaad Peter mag zeggen. Dus dat gaan we ook deze avond doen. Superleuk dat jullie er zijn en welkom hier in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Ja, dankjewel.
Leuk
om hier te zijn.
Peter, ik begin eerst bij jou.
Is goed.
En ik ga jou introduceren. Peter Veerman is geboren te Westerbork, Kamp Schattenberg in 1954. Ja. En is gezegend met twee zonen, Ties en Agen. En vanaf zijn 10e begon zijn interesse in analoge fotografie. En rond zijn 17e kocht hij zijn eerste kleinbeeldcamera, wat resulteerde in een levenslange passie en hobby. En naast de fotografie heeft hij ook een enorme passie voor muziek, wat hij combineert met zijn werk. De concerten en evenementen die hij fotografeert zijn altijd gelinkt aan de Molukse cultuur en haar gemeenschap hier in Nederland. Klopt, hè?
Dat klopt, ja.
Ja. Peter, ik ga je 3 korte vragen stellen. En dan mag je een keuze maken. En dan hoor ik graag waarom je die keuze hebt gemaakt. Opgroeien in een Molukse woonwijk of in een kamp?
Ik ben opgegroeid, zeg maar, in de Molukse woonwijk. In Krimpenijssel.
Ja.
Maar ja, mijn vader natuurlijk een oude knilsoldaat. Heel streng.
Ja.
Heel veel discipline. Dus zo heb ik mijn kinderen niet opgevoed, laat ik zo zeggen.
Nee,
die hebben niet meer vrijheid gekregen.
Ja.
Voor ontplooiing en zo, weet je wel.
Ja.
Want wij waren echt meer van school, LTS of huisenschool. Terwijl, de basisschool toen de tijd was heel simpel. Jullie gaan naar de LTS, terwijl wij echt niet dom zijn, weet je wel.
Nee, nee.
Maar goed, ik heb me later zelf ontwikkeld ook, gelukkig.
Gaan we straks verder op in. Voor jou een soppie of een koud biertje?
Ik drink niet.
Nee?
Nee.
Nou, dat is bijzonder voor een Molukse man. Toch?
Nee, ik drink helemaal niks.
Nee.
Alleen, okay, dus geen alcohol.
Nee, dus een theetje.
Ja, of een lekker water of een colatje of zo.
Ja, oké.
Okay. Tonic vind ik ook wel lekker.
Ja.
Maar dan moet wel 35 graden zijn.
Analoog of digitaal fotograferen?
Ik ben gevormd aan analoog. Dus ik kon compositie leren en kijken naar licht. En ik heb veel fotoshoots vroeger gedaan, ook in de studio. Dus wat leer je dan? Leer je regisseren. Dus je gaat mensen benaderen van zo, mensen kalmeren. Kijk even zo.
Ja.
En digitaal is natuurlijk een hele nieuwe wereld voor me.
Ja.
Maar ik vind het een geweldige wereld. Want ik heb ook via Tiest ook veel geleerd. En ook zelf ontwikkeld.
Ja.
Zeg maar.
Ja, mooi.
Dus echt een... Die techniek hadden wij voor toen niet.
En als je nu, kunt kiezen, wat zou je dan kiezen?
Nou, de puurheid van analoog, zeg maar. Eigenlijk te maken met het filmrolletje. En tegenwoordig kan je de filmrolletjes laten ontwikkelen en digitaliseren.
Ja.
En dan kan je digitaal bewerken.
Ja.
Zeg maar.
Dus wat is je voorkeur?
Nou ja, goed, digitaal kan ook. Alleen digitaal vind ik bepaalde dingen is gewoon, op z'n Rotterdams gezegd, van te plastic, te klinisch.
Ja, dus ja.
Weet je wel? Dan moet je zelf wat meer karakter in gooien, vind ik zelf.
Ja, precies.
Door middel van kleur, noem maar op.
Ja, ja.
En de emotie pakken. Dat is heel belangrijk, vind ik.
Oké. Okay.
En dat kan ik niet iemand leren, dat moet je zien.
Dan moet je voelen.
Ja, zien. Kijk naar licht. Ik kijk altijd naar licht, ik kijk altijd naar vorm. Dat is gewoon, zit gewoon boven in mijn computer. Af en toe word ik helemaal gestort.
Nou, oké. Okay. Nou, Peter, we gaan zo meteen zeg maar, verder hebben over jouw werk. En ja. Wat voor karakter het laat zien, zeg maar. Volgens mij is dat heel, heel typerend. Maar dan ga ik je eerst nu over naar Thies. Welkom, Thies.
Hoi, goedenavond.
ik ga je ook eerst introduceren. In 1994 geboren te Capelle aan de IJssel en de zoon dus van Peter. Rond zijn 17e begon hij met straatfotografie, geïnspireerd door zijn vader, een Amerikaanse Magnum-fotografen. En naarmate zijn passie voor fotografie groeide, koos hij er eindelijk voor om zich volledig te gaan focussen op fotografie. En ging hij ermee exposeren en er een studie in volgen. En momenteel studeert hij nog steeds aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag met een specialisatie in documentaire fotografie.
Yes, klopt.
Klopt, hè?
Helemaal vol.
Ja, precies. Hey, Hongkong, New York of de Molukken voor jou?
Oeh, dat is een heel moeilijke. Nou, dan ga ik uiteindelijk toch echt voor de Molukken. En dat heeft ook wel echt heel erg te maken met de ervaring die ik dan op mijn Molukse reis had. Waar ik eigenlijk net een klein maandje van terug ben. Omdat dat toch, ja, dat raakt me toch wel op een diepere laag uiteindelijk. Omdat, ja, ik wel echt mijn roots daar heb gevoeld. En ook wel heb geproefd.
Ja, mooi.
Daar kunnen Hongkong en New York, hoe vet ze ook zijn, uiteindelijk toch niet tegenop.
Toch niet,
dus, de Molukken dan.
Oh, ja. Pesta of festival voor jou?
Nu nog festival.
Hm?
Ja.
Zeg je twijfelen?
Ja, ik zit wel voor mijn gevoel nu een beetje op een leeftijd waarin dat een beetje aan het kantelen is, voor mijn gevoel.
Yeah.
Maar dat zijn ook weer fases, denk ik. Maar ja, nu nog wel een festival. Okay. Mits het maar lekker weer is. Wat gelukkig in Nederland niet zo vaak het geval is. Ik zou heel vaak naar festivals gaan, maar... Ja, toch wel festival.
Ja. Oh. En ook voor jou dezelfde vraag. Analoog of digitaal fotograferen voor jou?
Ja, ligt ook wel uiteindelijk heel erg aan het doel. Van wat ik uiteindelijk met een foto wil. En ook wel de context. Of het een opdracht is of eigen werk. Maar als ik echt, wat echt het dichtst bij mijn hart is, is uiteindelijk toch analoog fotografeer.
Ja.
En dat heeft ook wel heel erg te maken met dat tegenwoordig is fotograferen heel makkelijk geworden.
Mm-hmm.
Iedereen heeft natuurlijk een iPhone waarmee mensen heel makkelijk foto's mee kunnen maken. Dus je ziet dat veel mensen, vooral van mijn generatie, zich ook heel erg beginnen te onderscheiden door middel van analoge fotografie.
Ja.
Dus dat is een heel goede manier om nog steeds ambachtelijk heel erg met fotografie bezig te zijn.
Ja, mooi, mooi. Zo. Nou, dankjewel. We gaan straks verder praten met Thies en Peter. Maar nu eerst een concerttip. Baby Rose gaat optreden. En zij is een singer-songwriter uit de VS met een rauwe, unieke stem. En ze maakte zoolvolle R&B en haar gepassioneerde zangstijl is naar eigen zeggen geïnspireerd op de nummers van artiesten zoals Donny Hathaway en Nina Simone. Ze komt uit Atlanta en we gaan nu lekker draaien. Dus aanstaande vrijdag treedt ze op in de kleine zaal van Paradiso om 10:00. Dus komt-ie.
Probably won't believe. I've seen the land in all the seven seas. It's plain to see. Three-pointer in the corner, Ray Allen, I'm on it. Motor off the back, with LeBron in the moment. Griffey at the plate, I ball with the fam. I'm Vince Carter in Toronto, I'm good for a slam. AI with the practice, I'm warm with the gift. Michael Jordan with the tears when it got to a chip. Tommy Smith and John Carlos, I'm raising a fist. Gold chain, gold rings, no medal for this. Life's an uphill battle, no pedal for this. Closed curtain, when a circle, I'll settle for this. Throw
me a parade, throw me a parade. Roses at my feet, champagne I can taste. I am just a winner that my parents made. Closer with the mojo, you can't clock the pace. Floyd with the belts, too much for the waist. I'm Ali, I fight for freedom till I beat the case. Every time.
Een nummertje met op de achtergrond Baby Rose. Aanstaande vrijdag 6 maart om 10 uur in de kleine zaal van Paradiso. Peter, ik maak altijd een rondje kampong. Ja. Doe ik altijd. Veerman is een, volgens mij, een Nederlands achternaam.
Klopt. Maar wij komen oorspronkelijk Asli uit Banda-eilanden.
Uit de Banda-eilanden.
Klopt, ja. De meeste Molukkers met Nederlands achternamen. Net als De Jong, Ferdinandes, dat soort dingen. Asli is allemaal Banda. Alleen het is natuurlijk allemaal over de, onze Zuidelijkse eilandengroep verspreid.
Ja.
Mijn probleem, probleem wil ik niet zeggen, maar mijn vader, mijn overgrootvader, die ging naar de Kniel.
Ja.
En die toen werd overal door heel de archipel gestuurd.
Ja.
Mijn vader zelf is op Java geboren en opgegroeid op Java. Die is nog nooit daar geweest.
Oh, bijzonder. Dus,
en daarom hebben we veel meer binding met de kampen van mijn moeder.
Ja.
En mijn moeder komt ook uit Suriawan. Dus op Seram.
Op Seram, ja.
Dus naast Karatu.
Ja.
Tussen de Karatu en Kamarian. En mijn moeder heet Penturi. Penturi is toch al voor een naam, hè?
Is dat de sorry?
Oh, echt al voor een naam, ja.
Oh ja? Oké.
Okay. Op Atalima.
Ja, op ja.
Mensen,
ja.
Mensen weten dat niet. Maar dat is dan, ja, noemen zeggen ze van. Truna Rajai. Zeg maar.
Mooi, en mooi.
Mijn ouders zouden na de oorlog zouden ze teruggaan naar Suriawan. Omdat de radje van Suriawan, die heeft mijn vader al die heeft gezegd van je mag met mijn dochter trouwen.
Mm-hmm.
Maar dan moet je naar Suriawan komen. Anders mag je niet bij mijn dochter trouwen. Dat is bij mijn moeder dus.
Ja.
Alleen ze zijn daar nooit meer terechtgekomen. In Nederland terechtgekomen, helaas. Ja goed, wij zijn natuurlijk pas terug geweest. Dus.
Ja.
En die is ook daar... Via de Adat naar binnen gebracht. Dus.
Mooi, ja. op een traditionele manier.
Ja.
Daar gaan we later erover hebben. Ja. Over hoe jullie reizen zeg maar, samen is geweest. Want waar bent u? Waar ben je opgegroeid? In
Krimpen.
In Krimpen.
Ja.
En hoe zou je, als je nu terugkijkt, hoe zou je je jeugd omschrijven?
Jeugd was best goed.
Ja.
Was het ook heel, in het begin was het ook even wennen van je komt ook uit Schattenberg en dan kom je ook in een witte wereld, zal ik zo zeggen.
Ja.
Zeg maar, en dan kom je in school met de Bijbel, super streng, noem maar op, dat soort dingen. Een hoop misverstanden natuurlijk tussen blank en bruin, zeg maar. Dus ook vechtpartijen, dat soort dingen.
Hmm.
Ook onbegrip ook. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig.
Ja.
En. Alleen ja, wij leefden toen allemaal in een wijde cultuur, hè, Molukkers.
Ja.
En ja, ik ben toch iemand die een solist is, hè. En dat werd altijd niet gewaardeerd.
Nee.
Dus ik ging mijn eigen weg. Dus ik ging naar Rotterdam, ik ging dingen doen zelf. En dat werd niet gewaardeerd, omdat wij leven natuurlijk altijd in een wijde cultuur.
Ja, ja.
In een groepcultuur.
Wat heeft de keuze, zeg maar, u gebracht uiteindelijk? Als u zegt van, als je dan zegt van, eigenlijk de Molukse gemeenschap leeft in de wijkcultuur, maar ik ben toch mijn eigen pad gaan volgen. Wat heeft die keuze jou gebracht?
Nou, de keuze heeft me zoveel gebracht dat ik ten eerste, je zit natuurlijk in een heel andere wereld.
Ja.
En je ontdekt jezelf. En ik heb, dat weet Ties ook, ik heb bijna een jaar in Rome gewoond ook.
Mm-hmm.
Zeg maar. En toen ben ik weer teruggekomen. Dus je bent veel meer zelfstandig en je durft meer dingen te doen.
Ja.
Terwijl wij soms af en toe van, in die wijkcultuur van veel overleg. Weet je, ik ben iemand van, ja, horen, doorpakken op zijn Rotterdam gezegd.
Ja.
Weet je wel, gaan.
Ja.
En dat vind ik, zo zit ik in elkaar, kan ik ook niks aan doen.
Nou, hartstikke mooi. Dus. Ik herken het wel een beetje hoor. Ja. Ik ga ook altijd mijn eigen pad. Dus ik omarm dat helemaal, omdat dat is mooi toch? Het geeft ook vrijheden.
Maar dat komt ook omdat Ties en jij zijn toch van een andere generatie. Je hebt meer die vrijheden.
Ja.
En wij werden heel streng opgevoed naar de zondagsschool. Categorisatie doen.
Ja.
Beleidings doen.
Dat heb ik ook gedaan.
Ja, maar niet zo streng als wij.
Dat kan. Als we nu kijken naar de wereld van nu. En stel dat er geen fotografie zou zijn. Wat betekent de wereld zonder fotografie voor u? Voor jou?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want mijn interesse is natuurlijk heel breed. Er zijn natuurlijk heel veel dingen ik denk dat ik misschien filosofie, als ik de kans had gekregen, ik filosofie gestudeerd, denk ik.
Ja, maar als je momenten niet kan vastleggen, want daar heb je zeg maar zelf voor gekozen om die vakgebied eigen te maken. Als we dat niet kunnen doen, zeg maar, wat voor impact zou dat maken?
Ik denk als je dat niet kan, dan zie ik toch het beeld. Mm-hmm. En misschien kan ik dat of via schrijven doen of via schilderen. Op zo'n manier.
Oké. Dus het beeld vastleggen is wel heel belangrijk voor u?
Ja, dat voor mij wel.
Ja, en waarom is dat dan belangrijk?
Ik weet niet, dat is gewoon ingebakken. Dat zit gewoon in me.
Zijn dat herinneringen vastleggen of is dat een deel van de geschiedenis die we willen vastleggen? Komt dat daar vandaan?
Nou, herinneringen, geschiedenis, maar ook een stukje artisticiteit. Hè?
Ja.
Wat ik zelf zie, wat mijn beleving is.
Ja, mooi.
En zo probeer ik dat ook in mijn eigen foto's, in mijn eigen werk te leggen.
Mooi antwoord.
En zo bekijk ik het fotografie, weet je wel.
Ja.
En ik hou niet van die modeshoots en zo, dat is allemaal zo nep, vind ik. Met een mooie visagiste erbij. Dat vind ik zo plastic.
Wat voor werk maak je?
Ik maak het liefst fotografeer ik gewoon normale mensen. Gewone mensen. Weet je wel, die zeggen van ja, wij komen niet goed op de foto. Maar ik probeer ze wel goed op de foto te krijgen. En emotie, ja. Emotie is heel belangrijk.
Waarom is dat belangrijk?
Zeker met muziek, met sport, noem maar op. Dat je mensen kan geven dat ze zien, ik ben er ook geweest, zijn ze blij.
Ja.
Even een moment pakken.
Ja, ja.
Dat vind ik heel belangrijk. Net zoals muziek is ook zo.
Ja.
Als je goede muziek maakt en je luistert naar goede muzikanten, dan ga je met een blij gevoel naar huis.
Ja, ja.
Alleen mijn probleem is met een concert ben ik zo aan het focussen.
Ja.
Dat ik het concert, dat is een heel goed concert, dan maak ik pas later mee als ik die beelden zie.
Ja, 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 ja.
Want ik ben zo gefocust. En aan de ene kant, ik vind dat niet erg, maar voor de anderen is het ook niet leuk. Want die zeggen, ik heb het ook, heel vroeg, nou laat ik zo zeggen, met mijn vrouwen die kunnen daar niet tegen. Omdat geen aandacht geeft.
Ja. Oh.
Ja, maar het is zo.
Ja.
Je bent gefocust.
Ja, precies. Nou ja, goed.
Als ik gefocust ben, moet niemand me storen.
Nee, en je bent ook gewoon aan het werk ook, toch?
Ja, dus, maar ja, goed.
Zijn dat Molukse vrouwen die daar dan iets van vinden?
Nee, maakt niet uit.
Oké. Ik weet dat je op je 17e je eerste kleinbeeldcamera kocht, hè?
Ja.
En kun je dat moment nog herinneren? Waar was je toen?
Ik was net op de MTS in Rotterdam. En toen gingen wij altijd in Rotterdam deden we vakantiewerk.
Ja.
In de binnenhaven was allemaal zwart werk. Dus dan kon je aardig verdienen. 600, 700 gulden per week.
Ja. Dat is best wel veel, toch?
Ja, gevaarlijk werk, hè?
Ja.
In de binnenhaven was dat.
Ja.
En toen kocht ik de camera. Daarvan. Dus die was de hele vakantie aan het werk. En dan ging ik een camera kopen.
Camera kopen, ja.
Maar ik begon om mijn 10e al te fotograferen. Want ik ontmoette een fotograaf. Een professionele fotograaf.
Ja.
Bij ons in de buurt.
Ja.
En die ging ik elke zaterdag helpen in de studio. In de donkere kamer. En toen heb ik ook nog op het fietsje. Ging de plaatselijke voetbalclubs. Zaterdag en zondag fotograferen. En dan zondagavond films geforceerd ontwikkelen. En afdrukken. En dan zondagavond laat bij de redacties wegbrengen op de fiets.
Oh, wat gaaf.
En net voor 25 gulden.
Oh, wat gaaf.
Ja, dus ja, zo ja.
Zo is het ontstaan.
Ja.
Ja.
Terwijl je het vroeger had, je de films ging niet verder dan 400 ISO, hè? Tegenwoordig kan je al naar 12.000, maar op.
Ja.
Digitaal. Analoog niet, hè?
Nee.
En analoog maakte foto's van de Rolling Stones en zo, weet je wel, in de Kuip. Nou, dat je 400 ging het overwaarderen naar 1600. Het is gewoon puur op techniek is dat, fotograferen.
Maar wat is dan het verschil?
Nou, dan ga je je film forceren. En dat je meer, als je staand licht hebt. Je, maar je binnenfoto's mag je nooit flitsen. Dan haal je alle emotie weg.
Ah.
En dat is heel belangrijk, vind ik.
Ja.
Dus dat betekent dat je dan, als je een digitale hebt, veel ruis, veel korrel.
Ja.
Nou, toen dat tijd was het heel normaal. Dus dat was wat, mooie foto's ook.
Mooi. Ja. En wat is de... gewoon als we kijken zeg maar naar... naar kleur en zwart-wit. Hoe ligt die verhouding eigenlijk? Want soms zie ik inderdaad op social media wel zwart-wit foto's. En soms ook wel echt kleur, maar dan ook nog bepaalde kleuren.
Ja goed, digitaal kun je kleuren erbij voegen. Of kleuren eruit halen. En zwart-wit is wat heel belangrijk is je contrast. Dus je grijze tonen erin gooien. Ik zie wel eens op sociale media zie ik wel kleur zwart-wit foto's. Alleen denk ik, jezus, waarom had je me niet iets harder gemaakt? Of iets meer contrast?
Ja.
En dan is je foto nog meer power.
Maar wat vind je, wat is jouw voorkeur? Zeg maar, is dat meer kleur of toch zwart-wit?
Maakt niet zoveel uit. Want ik ben natuurlijk begonnen in zwart-wit tijd.
Ja.
En later overgaan op kleur.
Ja.
Zeg maar. Maar was toen de tijd gewoon te duur, hè? Zeg maar, met analoge kleur.
Oh ja?
Ja.
Moest je daar extra voor betalen?
Nou, analoog kleur had je vroeger in het begin. Dat kon je niet in de donkere kamer zelf doen. Dan moest je altijd uitbesteden.
Ah, oké.
Zeg maar. Later kwam technieken, dat kon je zelf in de donkere kamer doen. Maar het bleef toch een gok, hè?
Ja.
Zeg maar.
Nou ja, dat is ook wel spannend, toch?
Ja,
meer,
maar,
denk ik.
Ja, maar digitaal, je maakt een foto, je kan gelijk zien.
Ja.
Maar een filmrol niet, hè?
Nee.
Zeg maar. En dan moet je laten ontwikkelen, kleuren, en dan krijg je pas terug.
Nou, maar is dat dan niet meer, zeg maar, dan echt oude ambachtswerk, zeg maar, en wat authentieker, dat je inderdaad foto's maakt en dat je dan op een later moment kunt zien hoe en kunt beoordelen hoe die kwaliteit is en hoe, vind je dat niet leuker?
Jawel, maar ja, goed, je gaat met de tijd mee, hè?
Ja, het duurt te lang.
Ja, en je moet heel snel zijn, weet je wel.
Ja, ja.
En dat heb ik wel van hem geleerd.
Oké.
Okay. Hij is geleerd van bepaalde technieken. Want zeker is ook als je fotojournalistiek, maar als je een foto gemaakt, dan moet gelijk door naar de, moet gelijk weg.
Ja,
nou,
ja.
Nou, dan heb je met bepaalde programma's, kun je dat noemen ze zinken en dat soort dingen.
Kun je dat bewerken?
Ja, dan pak je een foto, voor 10 hetzelfde, dan doe je gelijk in één keer. Boet.
Ja.
Dat kan digitaal.
Ja. En wat fotografeer je het liefst dan? Landschappen of portretfoto's?
Van alles.
Want ik zag een prachtige foto op social media van Itawaka. Nou ja, daar kom ik zelf vandaan. Maar daar zijn jullie geweest, zag ik. Dus hele mooie foto.
Ja, ik kwam eraan en niemand zag dat. Maar ik zag die stijgen met die kleuren die maken.
Ja, mooi, heel mooi.
Ja, maar dat bedoel ik. Dat zijn dingen die... Dat gebeurt gewoon hier. Ik zie dat en... Ik ga ze maken.
Ja.
Dat kan ik niet uitleggen. Je moet zien of niet zien, denk ik. Ik weet niet wat het is.
Ja.
Misschien een gave of een afwijking, zeg ik wel eens.
Ja, een bijzonder talent is dat, denk ik.
Ja. De ene zegt een gave, de ander zegt een afwijking. Dat maakt niet uit, als je het maar goed maakt.
Ja, ja. En is ook een Molukse fotograaf die je bewondert?
Oef, dat is een moeilijke vraag. Ik ben heel gecharmeerd van het werk van Tjepa Hori uit de Weerden.
Oké, en wat is daar zo bijzonder aan?
Nou, hij heeft toch een bepaalde stijl. En hij heeft ook, merk ik gewoon van, die komt ook uit de analoge tijd. En hij maakt echt leuke dingen.
Ja.
Mooie dingen. Mooie stadsgezichten maakt die. Maar een reportage van gewoon van wat er in de wijk gebeurt. Dat vind ik zo mooi gedaan van die jongen.
Ja.
Je hebt een beetje reclame voor je.
Oké, complimenten hoor ik.
en ik echt.
Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van Ties, wat zie je dan precies? En wat bewonder je precies aan zijn werk?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou, ik zie dat Ties een eigen stijl heeft.
Ja.
En dat vind ik heel belangrijk, want dat moet hij ontwikkelen. Want bepaalde dingen denk ik, ja, jezus, ik kan niet meer pit of karakter erin. Maar ja, goed, dat is zijn benadering van de fotografie. Hè?
En wat is zijn stijl dan precies?
Ik denk dat hij nog zoekend is.
Oké.
Okay. Denk ik hoor.
Oké. Nou, jij beaamt dat. Ja?
Ja, ik denk dat hij nog zoekend is.
Oké.
Maar dat, ik hoop dat hij groeit.
Ja.
En heb een goede opleiding wat hij volgt.
Ja.
Heb goede topfotograaf waar hij les van krijgt. En goede editors. Dus ik hoop dat hij... Hij moet zelf doen. Ik kan niet helpen. Hij moet zelf doen.
Nou, jullie kunnen op zijn minst kennis delen. Maar dat doen jullie denk ik ook wel. Maar oké. Nou, we gaan straks verder praten met Ties.
Ja.
Maar we gaan eerst even een nummer draaien. Want ik heb gekozen voor een nummer van Marvi Kaya. Palingbai.
Oké. Okay,
is dat een speciaal nummer van jou?
Nou ja, goed. Ik heb twee nummers gestuurd naar je.
Ja.
Ja, en dat zijn alle twee een beetje in de... Ik ben een romantische man gewoon.
Ja? Ja. Nou, dan gaan we een prachtige romantische nummer draaien van Marvi Kaya. Palingbai. Ja. Het is inderdaad een hele romantische nummer. No. Hey Ties, nou ja, we gaan geen rondje kampong maken, want dat hebben we net gedaan. Maar waar ben jij eigenlijk opgegroeid?
Ik ben ook in Krimpen aan de IJssel opgevoed.
Ja?
Alleen dan wel buiten de Molukse wijk.
Ah, oké.
Het was eerst eigenlijk meerdere ouderlijke huizen van mijn vader en mijn moeder.
Ja.
Dus twee keer verhuisd. Ja, twee keer verhuisd uit mijn hoofd.
Ja.
Maar wel altijd in Krimpen gebleven.
Ja. En heb jij een typische Molukse opvoeding gehad? Hoe zou je het typeren?
Nee, eigenlijk vrij niet Moluks, durf ik zelfs bijna te zeggen. Ik ben wat, inderdaad, zoals mijn vader eigenlijk al eerder zei, ben ik gewoon altijd best wel open opgevoed.
Ja.
Dus niet per se heel erg met verplichtingen en ook niet heel erg binnen die normen en waarden per se. Waardoor ik ook juist nu wel heel erg de interesse voor heb. Dus omdat ik dat juist vanuit mijn jeugd niet heel erg heb meegekregen, voel ik nu juist des te meer die drang om dat te onderzoeken.
Ja, ja.
Het werkt eigenlijk een beetje andersom in die zin.
Ja, ja. Dat kan ook. Je kunt het later ook natuurlijk onderzoeken, inderdaad.
Ja.
Ja.
Maar ik voel persoonlijk wel altijd een verschil tussen dan de jongens van mijn leeftijd die dan wel die opvoeding hebben gehad ten opzichte van mij. Ik voel altijd wel net dat ik dan daar dan wat Nederlandser in ben of zo.
Ja. Ja.
Om het zo te noemen.
Ja, oké, helder. Hey, ik heb jou vorig jaar voor het eerst ontmoet hier in Pakhuis de Zwijger.
Ja.
En wat mij zeg maar bij je opviel toen ik jou voor het eerst sprak, was een bepaalde gedrevenheid. En heel bewust, vind ik.
Dankjewel.
Ja, en het vermogen om enorm te reflecteren. Zo heb ik jou een beetje leren kennen.
Okay.
En En onlangs heb jij natuurlijk, dat weet ik ook, een expositie gehad. Monoforma. Tijdens de Dutch Art Fair in Rotterdam.
Ja.
En ik heb een aantal foto's daarvan gezien. En hier zag ik die thema's, zeg maar, van de gedrevenheid en reflectie en bewustzijn ook eigenlijk in terug. Kun je zeg maar daar iets over vertellen, over die expositie? Wat heb je daar gedaan? Wat heb je laten zien?
Het was een expositie bij Rotterdam Foto. Wat eigenlijk het fotografie-event dan is van Art Rotterdam.
Ja.
Art Rotterdam heeft dan meerdere art fairs. En dus eigenlijk in heel Rotterdam zijn er dan allemaal kunstdingen te doen.
Ja.
En het was een serie die ik daar exposeerde. Die heette Monoforma. Wat een portretserie is die ik in fotobootmachines op meerdere stations in Nederland heb gemaakt.
Oh, oké.
Okay. Ik begon dan eigenlijk met een zelfportret van mezelf. En op basis van dat zelfportret begon ik eigenlijk te zoeken naar mezelf in de publieke ruimte. En het werd dat eigenlijk een studie gebaseerd op eigenlijk gezichtskarakteristieken. Van mezelf uiteindelijk eigenlijk. En hoe erg ik vertegenwoordigd ben in die publieke ruimte eigenlijk. Echt visueel gezien. En dat werd daar geëxposeerd. Het werd voor Rotterdam Foto heeft het ook in Den Haag gehangen. En het heeft ook wel in wat magazines gestaan her en der.
Mooi.
Dus dat is eigenlijk mijn eerste project wat ik naar buiten heb gebracht tot nu toe.
Want ik heb die foto's bekeken, maar het zijn ook wel hele pure foto's van ook allemaal hele jonge mensen.
Ja, het zit inderdaad erg in het archetype waar ik zelf ook binnen val. Dus het zijn inderdaad voornamelijk jonge adolescenten mannen. En dan vaak ook derde generatie, vierde generatie jongens.
Mm-hmm.
Maar wel allemaal gemixt. Dus het is interessant om te zien dat dan bijvoorbeeld de ogen van die jongeren, die blijven dan bijvoorbeeld donker. En de wenkbrauwen blijven ook dik. Maar je ziet dan bijvoorbeeld wel dat de neuzen al westerser of spitser worden. Dus het is eigenlijk een soort van studie naar, ja, eigenlijk naar hoe letterlijk genen eigenlijk door integreren. Waar ik zelf natuurlijk uiteindelijk eigenlijk ook een product van ben. Als half Molux, half Nederlands.
Echt de transformatie van verschillende culturen. Hoe zich dat vermengt.
Eigenlijk gewoon om het eigenlijk gewoon even een heel groot woord aan te komen. Eigenlijk gewoon globalisatie. Okay. Wat eigenlijk natuurlijk voor nu ook gewoon heel in deze tijd zo relevant is. Omdat we natuurlijk, we vermengen natuurlijk steeds meer overal op de wereld.
Ja.
En daar, daar komen natuurlijk allemaal weer reacties uit. Laten we daar niet te diep op ingaan. Maar dat zet de maatschappij natuurlijk wel in beweging.
Ja.
En ik denk ook niet dat dat nog snel voorbij is. Ik denk dat dat nog wel even gaat aanduren.
Ja. Hey, en wat is de grootste complimenten wat je hebt gekregen voor je werk daar?
Specifiek daar gewoon eigenlijk gewoon vooral mensen die het gewoon mooi werk vonden. Die het gewoon eigenlijk gewoon relevant werk vonden. Dus die het gewoon conceptueel wel snapten en het mooie aan dat evenement specifiek was dat ik wel gewoon mensen kon bereiken die ik normaal minder snel bereik.
Ja.
Dat ik normaal toch wel een wat meer kunstbubbel of zo bereik. Dat heeft ook wel een beetje te maken dan met mijn opleiding en het milieu waar ik me in bevind. En nu kwamen er ook wel mensen, vooral van oudere generaties en mensen die daar net wat meer buiten staan. En dat was wel interessant om te kijken hoe hun daarop reageerden.
Ja.
Dat was wel, in ieder geval de reacties die ik heb gehoord, die waren wel lovend. Dus,
wat is jou bijgebleven?
Uiteindelijk die storm. De laatste dag van het weekend had je toen die storm, Ciara. Maar los
oké, okay, inhoudelijk dan over je werk.
Ja, precies. Ja. Nee, los van die storm. Op een gegeven moment was er een heel groot groepje aan meisjes. Mm. Voornamelijk Surinaamse meisjes. En ook meisjes uit Zuid-Amerika aan zich. En die vonden het heel leuk werk. En die, ik vond hoe hun ernaar keken, dat ontroerde me wel. Gewoon
wat zag je dan?
Ik zag wel gewoon meisjes van gemiddeld tussen de 5 en 10 jaar. Die daar gewoon wel geïnspireerd door waren. En ik trok hun aandacht in ieder geval. Dat ontroerde me wel heel erg. Dat ik dat met mijn werk mag doen, inderdaad.
Ja.
Dat vind ik wel heel mooi.
Mooi, mooi.
Dat ik ze iets meegeef wat dat betreft.
Ja. Dus, wat was je doel dan? Wat wilde je ze meegeven?
Voor hun specifiek. Niet per se de thematiek van die serie of zo. Want ik denk dat dat voor hun net iets te moeilijk nog te begrijpen is. Maar gewoon in ieder geval van, ga gewoon. Ja, het klinkt zo cliché altijd, maar geloof gewoon in jezelf. En als je ergens wil hangen of als je iets wil doen, ga het doen en geloof erin.
Ja.
Je kan zijn wie je wil in deze wereld, mits je er maar in gelooft.
Ja, nee, is ook.
Ik denk dat dat vooral voor jeugd heel belangrijk is.
Hey, hoe heet dat? Als we kijken naar de toekomst, zijn er ook bepaalde urgente thema's die je zeg maar wil visualiseren door je werk?
Ja, ik merk dat ik steeds meer, wat ook wel heel erg door mijn studie komt. Want bij mijn studie hameren ze ook wel heel erg op het feit dat je vooral heel erg met jezelf constant identificeert. Door middel van je werk ook. Dus de stijl van je werk moet eigenlijk heel erg zijn wie jij ook als persoon bent. Het verlengstuk daarvan. Waardoor mijn werk uiteindelijk steeds meer eigenlijk wel richting mijn roots gaat. En dat in letterlijke zin, als in dat ik gewoon uiteindelijk verhalen wil vertellen over de Molukken. En dan vooral gewoon binnen die kunstwereld. Omdat die verhalen van de Molukken daar gewoon nog niet helemaal nog nooit verteld zijn. Dus ik voel daar wel een plicht in. Molukse gemeenschap in Nederland. Maar ook gewoon uiteindelijk meer uitgezoomd. Wat ik eigenlijk met die portretserie ook doe. Dus dan gaat het gewoon meer over diversiteit.
Ja, beetje verweven in...
Culturele integratie. Wat uiteindelijk de Molukse identiteit natuurlijk ook deels is.
Ja.
Wij zijn natuurlijk ook 70 jaar dan dit jaar geleden in Nederland gekomen.
Ja.
En ook tussen onze al generaties zijn er natuurlijk weer enorm veel verschillen. Dus uiteindelijk, ik vind die thematiek wel interessant. Juist omdat ik daar ook vandaan kom.
Ja, mooi. Hey, hoe heet dat? Ik weet toevallig dat jij op 17-jarige leeftijd bent begonnen met fotografie.
Ja, ja.
Is dat nou toeval of is dat...
Dat is een goede vraag. Dat is inderdaad, toen ik die biografie inderdaad weer even las, toen dacht ik inderdaad van nee, dat is inderdaad wel toevallig.
Maar, ja.
Ja, het is ook van, ik had toen de tijd had ik een baantje. En ook het eerste eigenlijk wat ik kocht van mijn eerste eigenlijk zelfverdiende loon, dat was toen de tijd ook een camera.
Ook.
Dus een Nikon digitale camera bij de Mediamarkt. Waar je toen ook Guus Meeuwis kaartjes bij kreeg. Nou, dat is allemaal bijzaak. Maar om de een of andere reden kocht ik wel die camera. Terwijl mijn vader daar niet per se op had aangedrongen of zo. Dus er was toch iets in mij, iets intrinsieks in mij, waardoor ik... waardoor ik toch die drang voelde om die camera te kopen toen de tijd. Wat we dan begon met foto's maken van mijn vrienden toen de tijd op een skatebaan.
Ja, maar goed. Dat
begon allemaal een beetje heel onschuldig.
Ja.
Maar ja, ik kocht wel onbewust die camera. Wat ik nu denk ik met terugwerkende kracht wel uiteindelijk toch heb gedaan. Omdat ik mijn vader gewoon als kind zijnde gewoon heel veel met een camera altijd in de weer heb gezien.
Ja.
Dus dat moet ik toch
onbewust hebben opgenomen.
Dat denk ik wel. Ja.
Mooi, ja. Mooi. Hey, want momenteel studeer jij nog steeds aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
Ja.
Met specialisatie in documentaire fotografie. Nou, je vader heeft het vak geleerd door in de praktijk zeg maar ervaring op te doen. Wat denk jij dat deze opleiding jou meer, meer gaat brengen?
Voor nu vooral heel veel netwerk.
Ja.
Het is gewoon een plek waar gewoon heel veel toffe mensen gewoon eigenlijk op een heel klein stukje grond zitten.
Ja.
Dus dat is heel tof. Vooral heel gevarieerde mensen ook. En ook gewoon heel veel kennis. Ik heb gewoon enorm veel daar geleerd. En dat is wel gewoon echt een kennis die ik gewoon, als ik die autodidactisch had moeten leren, dan was ik wel gewoon een stuk langer bezig geweest.
Ja.
Dus wat dat betreft... voel ik echt een privilege dat ik dat kan doen.
Maakt echt een versnelling zeg maar in je ontwikkeling daardoor.
Ja. Er wordt gewoon heel veel aangeboden vooral.
Ja.
Dat is echt tof.
Ja. Hey, en documentaire fotografie, is dat, wat is dat precies?
Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk is dat gewoon dat je door middel van fotografie een verhaal vertelt. Maar wel echt in de breedste zin van het woord. Dus dat kan fotojournalistiek zijn. Dat je letterlijk naar een oorlogsgebied gaat en daar voor de Volkskrant of zo iets fotografeert. Maar dat wat wij voornamelijk leren is meer, dat noemen ze dan conceptual documentary photography. En dat is dat je meer op long-term projecten werkt. Dus dat zijn, dan ga je binnen over wekelijkse, jaarlijkse projecten.
Ja.
Waar je dan uiteindelijk naar een verhaal toe werkt. En dat kan van alles zijn.
Ja, en waarom heb je daarvoor gekozen voor die specialisatie?
Omdat ik uiteindelijk toch wel, zeg maar, het eerste jaar van mijn opleiding, dan word je daar nog open in gelaten. Dat is eigenlijk een oriëntatiejaar. En ik kwam na dat jaar kwam ik uiteindelijk toch wel achter dat mijn werk uiteindelijk toch wel meer gaat over de context ervan. Wat dan uiteindelijk, wat ik net eerder vertelde, dan uiteindelijk over die Molukse cultuur gaat.
Ja.
En over... eigenlijk de twee belevingswerelden waar ik uit kom. Aan de ene kant de Nederlandse wereld, aan de andere kant de Molukse wereld. En ik werk daar wel heel verhalend in.
Ja.
Vaak zie je dat de mensen die dan een andere richting doen, dat zijn meer fashionfotografen bijvoorbeeld. Of meer mensen die echt op esthetiek zitten.
Ja, ja, mooi, mooi.
Dus die,
gewoon in de meest pure vorm dan beelden laten zien.
Ja.
Ja, ja.
Ja, en eigenlijk verhalen vertellen door middel van beeld.
Ja, precies. Ja, wat, mooi.
Een heel mooie manier kan zijn.
Ja.
Oh.
Hey, ik heb een nummer uitgekozen. Jij hebt ook twee nummers meegenomen. En natuurlijk heb ik gekozen voor Jiggy J. Heb je, ik ben lekker positief, vind ik.
Ja, om alvast aan de lente te denken.
Ja, precies, precies. Nou, dan gaan we lekker draaien. En trouwens, het is ook een soort van romantische nummer, maar dan in een ander jasje.
Ja, ja, het doet mij vooral heel erg aan mijn middelbare schooltijd denken. Een bepaald soort autonomie en een bepaald soort vrijheid. Ja. En dat je, het gevoel dat je heel de wereld aan kan.
Okay.
Plus het is de beste Molukse rapper ooit tot nu toe.
Sowieso. Komt-ie, Dickie J met Ik Heb Je.
Yes.
Voor de sterren, ze zeggen rijd voor ons, pak de prijs voor ons en breng hem mee naar huis voor ons. Maak ons trots, ze zeggen, wat je ook doet, blijf voor ons rappen. En please, breng de zomer op deze. Ze kunnen niet meer komen naar deze. Ze zeggen, je weet hoe we jou willen horen, ik weet het, dus ik maak die shit voor ze. Want ze willen dat ik schijn, ze willen me precies zoals ik ben. Dus ik blijf precies zoals ik ben, misschien niet wat het lijkt. Maar niets is veranderd met de tijd, behalve de tijd. Dus ik pak de pen en ik schrijf, vertel ze, ik heb je altijd. Jullie zijn mijn mensen altijd, want ik ken jullie en jullie kennen mij. Ja, ze weten het,
dus ze zeggen, we gaan. Lekker nummer van Jiggy. We gaan naar de column van Atja Siwa Bessie Stoffels. Zij is schrijver, ondernemer en heeft haar eigen blog Simpelsap. En voor Banksa schrijft ze iedere uitzending een column waarin ze haar simpelsappige kijk op de wereld met ons deelt. En daarnaast is ze ook nog bezig met haar eerste roman. Ze heeft een prachtige voordracht geschreven. En ik ga dat nu introduceren. Hou je vuile was binnen en je straatje schoon. En hou de deuren gesloten en je mond op slot. Over sommige dingen praat je gewoon niet. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Geheimen en taboes zijn vaak omringd door stilte en schaamte. Maar wat gebeurt er met de moeilijke dingen die we voor onszelf houden? En is dat grote zwijgen echt goud waard? Atja Siwa Bessie Stoffels met taboes.
Over taboes. Jang bikin malu. Wij vegen het vuil uit onze straten. Trekken kreukels strak. Onze lei is altijd schoon. Net als onze reputatie. Jang bechampoor. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Dus steken we onze neus in andermans zaken om zelf niet aan gezichtsverlies te hoeven lijden. We kijken met een steeds scherpere blik naar anderen. En poetsen onze eigen blinde vlekken iedere keer weer weg. Jang makan hati. Steek het in de doofpot. Het kookt in zijn eigen sop wel gaar. Maar wat we zelf niet aanpakken, houdt ons in zijn greep. Jang lang chang. Hoe lang is er gezwegen? Over die oma die liever twee kinderen had gehad in plaats van zes? Over die oom Changdu? Over die tante waar de opa's niet vanaf konden blijven? Nanti orang bilang apa? Over die Ushi die geen kinderen kan krijgen? Over die Boeng die zichzelf kapot maakt omdat de wereld hem zoveel pijn doet? Wat zullen ze zeggen? Over onze vuile was en vieze straatjes? Over onze monsters onder het tapijt? Over de stinkende wonden waar zachte heelmeesters hun handen vanaf hebben getrokken? Dus wij zeggen niets. Zwijgen uit respect. Draaien gehoorzaam onze hoofden de andere kant op. Wij klagen niet, maar dragen. Stoppen de rugzakjes van onze kinderen vol met alles wat nog een plek moet krijgen. En sturen ze de wereld in. Bedekken zere plekken met de mantel der liefde. Jangan ribut, suda, laat maar. Maakt de liefde echt zo blind? Of doen we gewoon graag alsof? Als alles van waarde woorden heeft, hoe geven we dan betekenis aan alles wat nog niet is gezegd? Want het is echt. Seksueel misbruik, drugsverslaving, mishandeling, ongewenste kinderloosheid, eenzaamheid, depressie, Het is echt. Het is hier. En de tijd hield niet alle wonden. Als je weet waar het pijn doet, weet je waar liefde nodig is. Als je durft te vragen, als je durft te praten, als je durft te luisteren, als je maar durft, dan zal je zien dat je nooit de enige bent.
Nou, een warm applaus voor Atje Siwa Bessie. Nou, Ties, mag ik jou om een eerste reactie vragen? Wat vind je van dit stuk?
Mooi. Vooral veel zelfreflectief. Vooral. Maar ook wel mooie conclusie uiteindelijk.
Ja.
Van durf te zijn wie je bent. En durf vooral open te zijn en te gaan en staan waar je wil.
Mooi.
Ja, wat ze zegt is helaas waar. En je weet hoe het gaat bij ons. Iedereen zegt van, nou bemoei je niet mee enzovoort. Alleen de roddelmachine, die gaat gewoon gelijk door, hè?
Ja.
Zeg maar. En ja, er gebeurt gewoon natuurlijk dingen. Vroeger was het denk ik nog erger. Maar ik weet niet hoe het nu in elkaar zit. Maar ik denk dat het nu iets anders is. En de mensen, de vrouwen vooral, meer naar buiten durven te vertellen. Of weet je wel.
Ja, ja.
En ik vind dat heel goed eigenlijk. Alleen ja, als je kijkt, als je op de Molukken komt, dan zie je dat weer dat ze daar nog wat een paar jaar achterlopen.
Ja, ze lopen nog wat decennia's achter. Ja. Klopt. Ja. Dus. Maar ik vond inderdaad, ik ben het met jullie eens. Ik vond het een heel mooi, scherp stuk. Met wat rauwe randjes. Maar goed, soms is het goed om ze even te benoemen.
Ja.
En dat we ons daar bewust van zijn. Dus dat was Asja Siwebessie. Dankjewel, Asja. Ik ga even terug naar jullie reis. Jullie zijn vorig jaar samen op reis gegaan. Hoe is het idee ontstaan om samen te gaan, Peter?
Nou, Ties die kwam bij mij op bezoek, bij mij thuis. En die zei opeens van, pap, kun je me naar huis brengen? Ik zei, ja, is goed, je brengt straks met de auto weg. Hij zegt, nee. Hè? Nee, ja. Dus zei hij, nee, naar Maluku.
Wauw.
Ja, dus ik was helemaal flabbergasted, zeg maar. Hè. Ik had nooit verwacht. Ja, want Ties is natuurlijk super Nederlands opgevoed.
Ja.
Zeg maar.
En wat voelde u, zeg maar, of wat voelde je toen hij dat vroeg?
Toen dacht ik bij mezelf van, je roots kan niet verlogen, hè?
Ja.
Zeg ik altijd, van, je navelstreng komt toch daar vandaan.
Mooi, hè?
Dat zei mijn vader al tegen mij.
Ja.
Dus ik vond het heel prachtig toen hij dat vroeg. Heel trots ook.
Ja?
Super, ja.
Trots om dat?
Ja, ik had dat nooit verwacht, laat ik zo zeggen. Ik ben natuurlijk nog echt puur en moeilijks opgevoed.
Ja.
Nee, helemaal niet.
Maar waar kwam het vandaan, zeg maar?
Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet precies, waar dat precies vandaan komt. Maar ik voelde op een gegeven moment gewoon enorm die drang om gewoon daarheen te gaan.
Ja.
Ik voelde een bepaalde leegte in mezelf. Van ik wou gewoon mijn roots eigenlijk begrijpen. Plus ja, ik dat moest ik absoluut met mijn vader natuurlijk doen. Van
ja.
Ik,
maar ja. Als je dan zegt van ik had de behoefte om mijn roots te begrijpen. Dat betekent dus eigenlijk dat je dat hier in Nederland niet kunt vinden. Als ik dat even zo sec vertaal. En kun je me daarin meenemen?
Nou, ik was in Nederland. In Nederland zocht ik dat ook al heel lang. Mm-hmm. Maar dat was dan ook meer op een theoretische manier. Dus ik las bijvoorbeeld. Ik begon eigenlijk met boeken lezen. Ik begon op een gegeven moment veel boeken te lezen, veel research te doen naar de Molukse gemeenschap. Vaker op bezoek te gaan bij familie in de Molukse wijk in Krimpen. Maar zelfs al deed ik dat vaak, dan altijd voelde ik nog steeds een bepaald gevoel alsof er iets ontbrak. En ik kon nooit heel goed nou precies aangeven wat dat was. Totdat ik inderdaad op een gegeven moment eigenlijk op de realisatie kwam van, ja, ik wil gewoon naar de Molukken toe.
Ja.
En ook mijn vader, die moet daar mij er natuurlijk naartoe begeleiden.
Ja.
Plus, mijn vader wordt natuurlijk ook steeds een dagje ouder. dus, nou, nee, maar dat speelde ook zeker wel een rol. Van, ik, ik wil dat wel gewoon hebben gedaan nog.
Ja, je bent daar wel bewust van in ieder geval.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En ja. Ja, dat hebben we gelukkig mogen doen. En het was tot nu toe in ieder geval voor mij de mooiste ervaring ooit.
Mooi compliment, ja. Peter, toch?
Ja, voor mij ook, tuurlijk.
Ja.
Ik had het nooit verwacht.
Nee. Want ja. Wanneer waren jullie vertrokken?
We zijn 26 oktober zijn we vertrokken.
Ja, ja.
Maar we waren dus eerst naar Jakarta, 2 dagen bij te komen en toen naar Ambon. En van Ambon zijn we, ja, voordat we weggingen, toen kregen we nog een opdracht van de gemeente Krimpen aan de IJssel of we de schade van de aardbeving wilden vastleggen.
Oké. Okay.
Dus we hebben de eerste week hebben wij gewerkt, zeg maar daar.
Ja.
Liang Wai. Ja. Haruku zijn we geweest.
Want Peter, even voor mijn beeldvormingen. Ben je eerder terug geweest naar de Molukken? Of was dit voor jou ook de eerste keer na...
Nee, ik ben daar getrouwd.
Oh, je bent daar zelfs getrouwd?
Ja, met zijn moeder.
Oh. Ah.
In 1992, toch?
92. Oh. Het is 94.
Oh, wauw. Ja, dus. En sinds die tijd wel weer teruggegaan? Of,
nee, dan ben je druk bezig met je gezin en met je carrière en noem maar op.
Ja, maar dan is er denk ik heel veel veranderd in die tijd, tussentijd.
Zeker weten, ja.
Wat, toen je daar weer kwam, wat?
Nou, toen wij in 92 waren, was er geen eens brood.
Nee.
Aten we gewoon 's morgens kasbi of zo, pisang goreng.
Ja.
En tegenwoordig kun je alles krijgen.
Zeg maar. Want echt ook wel in een rap tempo is daar veel veranderd, hè?
Ja. En waar je ook gek van wordt, is het verkeer, hè? Chaos, man.
Ja, het is wel. Ja.
Wij konden vroeger nog wandelen met de bedjack zo.
Ja.
Dat kan amper meer.
Nu ga je op de motor.
Het, ja. Ik vind het ook wel enorm mooi om te zien dat eigenlijk na die reis...
Ja.
Is er ook wel bij mijn vader is een bepaald vuurtje aangewakkerd. Dus hij wil bijvoorbeeld nu weer heel snel graag terug.
Ja.
En hij zit er zelfs aan te denken om daar ook langere tijd uiteindelijk te gaan zitten. Dus het is ook wel... Voor mijn gevoel als zoon van jou is er ook wel... Heb ik ook wel een bepaalde knop bij jou ingedrukt? Om het even zo te noemen.
Ja, denk het wel, ja.
Ja, dat is vanaf mijn kant is dat weer heel mooi om te zien ook.
Straks met pensioen gaat, dan ga ik gelijk lekker de wintermaanden daar naartoe.
Ja, groot gelijk. Oh. Ja. Groot gelijk, ja. Ja. Is je vader open gebloeid? Is dat het?
Ja, wel een beetje. Ik denk dat mijn vader is wel echt een introverte man. Zo'n binnenvetter.
Ja.
Maar ik heb wel het gevoel dat...
Nee, toch?
Nou, maar door die reizen is die zeker wel een stukje opener geworden.
Ja, ja. Mooi. Mooi.
Ja, dat is mooi om te zien.
Dat is een hele mooie compliment.
Ja, maar goed, ik ken hem natuurlijk.
Ja.
Ik denk altijd van, met zijn geboorte was het al moeilijk.
Ja.
En hij heeft af en toe ook een karakter, denk ik. Nou, dat is ook een moeilijk jongen.
Ja, maar goed, jullie worden wel uitgedaagd. Zowel,
nee, maar
toch?
Dat vind ik ook niet erg. Ik bedoel... Ik vind het niet erg, weet je. Als je wat wil, moet je dat ook hebben, vind ik.
Ja.
Zeg maar.
Mooi.
Dus,
heeft het jullie band versterkt?
Denk het wel, ja.
Ja, absoluut.
In welk opzicht voor jou, Peter?
Ja, goed. Ten eerste ben ik trots dat mijn zoon mij vraagt van, wil je me thuis brengen? Nou, ten tweede van, ja. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Het is gewoon een stukje gevoel, hè?
Ja.
Zeg maar.
Ja, mooi. Mooi.
Zeg maar, Satudara.
Ja, Satudara. Ja, mooi. Ja.
En laten zien waar mijn roots vandaan komt. Of onze roots vandaan komt.
Oké.
Okay. Dat is niet uitgelegd, het is gewoon gevoel.
Ja, ja. En voor jou, Thies?
Nou, ik ben vooral mijn vader beter gaan begrijpen. Ook door mijn reis daar. Ik heb letterlijk gezien en gevoeld waar mijn vader zijn roots heel erg vandaan komen. Wat voor mij een stukje rust heeft gegeven, maar ook beter begrijpt waardoor mijn vader zich ook op een bepaalde manier gedraagt.
Ja.
Ja, en uiteindelijk ook hoe ik zelf in elkaar zit.
Eigenlijk vraagt het naar meer om met jullie hierover verder te praten.
Ja,
maar we hebben bijna geen tijd meer.
Gaat snel.
Helaas, gaat heel snel. Ik heb alleen één slotvraag en dan moeten jullie echt heel kort zijn. Wat wil jij de volgende generaties meegeven, Thies?
Eigenlijk wat ik eerder al zei. Believe in your dreams. Doe vooral echt lekker waar je zin in hebt. Ongeacht van wat anderen erover zeggen of mensen die aan je twijfelen. Geloof in jezelf en heb er alles voor over.
Oké. Okay. Peter, voor jou?
Eigenlijk dezelfde woorden. Ik zeg alleen, nieuwe generatie, pak je kans en doe het ook. En maak onze Molukkers heel erg trots.
Mooi, mooi. Mooi gezegd. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Ik wil mijn gasten Peter en Ties Veerman ontzettend bedanken voor jullie komst, openhartigheid en ook nou, voor jullie mooie, eerlijke antwoorden. Dankjewel daarvoor.
Ja, dankjewel dat je mocht zijn.
Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Morgen is de podcast te beluisteren op bankza.online. En mocht je ons nog niet kennen, volg ons via social media. Techniek was in handen van mijn neef Sergio Matatula. Dankjewel Sergio. Applaus. En ik wens iedereen een hele fijne avond. Amato.
Amato.
And I never had to overcome.
Pretty baby, how people wake up, but in a bed, not in the back of a van.
I'm not whatever happened to me. I am what I choose.